Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben wij ons in de studio twee gasten, waarvan velen onder u de stemmen misschien wel herkennen. Het gaat om twee trouwe vrijwilligers van Radio Maria. Sinds jaar en dag komen zij hier ook mee bidden op de radio. Annemarie Compernol en Jo Frederiks, welkom vandaag. Welkom in De Kerk leeft. Jullie gaan ons vandaag spreken over iets heel mooi dat eigenlijk leeft in de kerk, dat de voorbije eeuw ontstaan is, het Legioen Kleine Zielen, en waar jullie zelf al sinds enige tijd lid van zijn. Het gaat om een erkende private vereniging van gelovigen binnen de katholieke kerk. En jullie gaan ons daar vandaag wat meer over vertellen. Willen jullie zelf misschien kort even voorstellen en ook iets vertellen over hoe jullie het Legioen van de Kleine Zielen hebben leren kennen? Want het Legioen kent haar oorsprong ook in België en is vandaag de dag verspreid over de hele wereld.
Ik ben Jo Frederiks. Ik heb het Legioen eigenlijk leren kennen. Toen ik 14 jaar oud was, kwam er een onkel pater bij ons langs thuis en die had die boodschap bij. Het eerste deel was dat. Dat was ergens in het jaar 73, denk ik. En toen was het nog maar heel jong, het Legioen. Die pater bracht die boek mee en mijn moeder begon erin te lezen. Maar ze had natuurlijk niet de tijd om die boek snel uit te lezen. Die bleef dan ergens liggen. En ik was nieuwsgierig en ik wou die boek ook eens bekijken. En ik begon erin te lezen. Maar ik had het echt wel na een tijdje moeilijk om die boek opzij te leggen. Dat was zo interessant. Ik vond het echt zo aansprekend. Dat ik die boek op enkele dagen tijd uitgelezen had. Daar bleef het niet bij. Die boek had zulke een invloed op mijn geestelijk leven, dat natuurlijk toen nog maar in de kinderschoenen stond, dat ik dat echt een invloed had op mijn hele innerlijke leven. En na een tijd konden we ook in een krant lezen dat er een gebedsgroep was in Leuven. Er waren er zelfs meer. Er waren twee gebedsgroepen op dat moment. En een van die gebedsgroep kwam samen elke maand, op zondagnamiddag was dat. En mijn moeder die zag dat wel zitten, ja, zondagnamiddag, dat was natuurlijk een dag dat iedereen een beetje vrij was. En we gingen, na enkele jaren was dat hoor, dus was niet direct, gingen we naar die gebedsgroep. En zo is dat dan eigenlijk, zijn we daar ingerold en ook is dat dan verder blijven evolueren. Op een bepaald moment, de persoon die toen die gebedsgroep leidde, zei mij dat ze ging verhuizen. Ze ging eigenlijk dicht bij het dorp wonen in het Luikse, waar Margriet woonde. Margriet is dus eigenlijk de persoon die de boodschappen van Jezus heeft gekregen. En toen vroeg die dame aan mij of ik die gebedsgroep wilde overnemen. Ik had daar innerlijk wel echt het moeilijk mee. Ik dacht, hoe moet ik dat aan boord gaan leggen? Maar van de andere kant dacht ik, als die persoon mij dat vraagt en het gaat over een boodschap die Jezus geeft, misschien is dat ergens wel indirect een vraag van Jezus zelf. En daar kon ik natuurlijk niet nee op zeggen. En dan ben ik er zo mee begonnen met die gebedsgroep te leiden. Beetje bij beetje heb ik dat dan toch wel, door andere mensen dat te zien doen, heb ik dat dan toch kunnen tot een goed einde brengen, denk ik.
Het is dus allemaal begonnen met het kennismaken met de boodschappen van Margriet. En Margriet, waar we het dadelijk over zullen hebben, ligt echt aan de oorsprong van het legioen van de kleine zielen. Jo, kan je je nog herinneren wat je zo aansprak in de boodschap die je dan las op jonge leeftijd?
Ja, natuurlijk. Op dat ogenblik zo'n boodschap waar Jezus rechtstreeks spreekt tot een persoon, was een hele nieuwigheid. Ik wist dus eigenlijk ook niet goed wat Jezus soms wilde zeggen. Ik begreep er soms heel weinig van wat Jezus zei. Maar doordat we in contact kwamen met priesters die de boodschap kenden en die de boodschap konden uitleggen, begon dat toch wel duidelijker te worden. Ook door het herlezen van die boodschappen. Want je kunt dan natuurlijk dat boek van voor tot achter in één trek uitlezen, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we elke boodschap waar Jezus spreekt, of ook waar Margriet zelf over mediteert, en dat schrijft ze dan ook op, dat we dat tot ons binnenste laten doordringen.
Dus het was niet één moment, het is interesse die begonnen is en geleidelijk aan ben je er ook steeds meer in verdiept geraakt.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, en Annemarie, hoe heeft u de boodschap van de barmhartige liefde leren kennen? En het legioen van de kleine zielen, dat daaruit voortgekomen is?
Ja, het is ook door mijn moeder dat ik dat heb leren kennen. Ik heb een hele tijd niet meer van de kerk moeten weten. En mijn moeder gaf toch altijd met kerstmis, wou ze dat boek schenken, maar ik wou dat nooit. Ik deed dat zelfs niet open. Ik keek er zelfs niet naar. Maar toen ik dan bekeerd was, zei mijn moeder, je zult je toch bij een gebedsgroep moeten aansluiten om je geloof te verdiepen en je beter te voelen, beter dan alleen te zijn. En ze zegt, ga bij de kleine zielen. En ik ben dan in Leuven, ik woonde al in Leuven. Dan ben ik hier bij hen zoeken. Maar ik vond nergens een groep van kleine zielen hier. Dat heeft daar een paar maanden over gegaan. Maar ik ging al 's morgens vroeg bij de Redemptoristen naar de mis, heel vroeg. En daar zat een man achter mij, dat was een professor. Ik wist dat niet. En de pater die de mis deed, was al dezelfde. Op een dag komt hij naar mij en zegt, Annemarie, je moet naar de kliniek gaan in de Naamse straat, want de professor is opgenomen en is heel ernstig ziek. Ga hem eens bezoeken. En ik zei zo, ja, maar ik ga dat niet doen. Ik ken die man niet. En wat moet ik daar doen? En ik wou eerst niet. En de volgende dag zei hij, Annemarie, ben jij geweest? Zeg nee. En nu ga jij gaan, vandaag. En ik ben dan toch geweest. En gedacht, ja, ik had toch niet binnen kunnen, hè, want ik ben geen familie. Maar wonder boven wonder, ik werd binnengelaten in de kamer en die professor was eigenlijk heel blij. Maar ik was nog maar binnen toen daar ineens een priester binnenkwam. En die keek naar mij en die zei, oh, u bent de kleine ziel. Ik zeg nee, eerwaarde, maar ik wil het wel worden. Ah, zegt hij, dan ga je naar het eerste verdiep en dan schrijft u in. Daar zit een zustertje aan een tafel en dan schrijft u in. Ik vond dat heel raar, maar ik ging naar het eerste verdiep. En inderdaad, er zat een zustertje aan een tafel. Ik schreef me daarin. En ze vroeg mij, wil je de zondag gaan, naar de groep van de zondag of naar de groep van de maandagavond? En omdat ik verpleegster was en om de 14 dagen moest werken de zondag, het weekend dus, koos ik voor de maandagavond en dat stond onder leiding van eerwaardige Vlaming. En zo ben ik van dan af, dat was in 79 denk ik, ben ik begonnen en heb ik het nooit meer overgeslagen. Dat is altijd de eerste maandag van de maand gebleven, tot nu toe. Dan na een tijd hebben ze mij dan ook gevraagd om dat over te nemen. Omdat eerwaardige Vlaming dan ernstig ziek werd, hebben de verantwoordelijken dan van Vlaams-Brabant, dat was een koppel, ik weet niet meer wie dat was, die ook, van Sterrebeek.
Ja.
Die vroeg mij als dat wou overnemen. En dan heb ik dat overgenomen, eerst samen met hen, omdat ik helemaal niet wist hoe ik dat moest doen. En dan op het einde, ja, is dat zo verder gegaan. En tot vandaag hebben wij ons daar onze gebedsgroep en voelen wij ons daar heel goed. Ja, zo is het een beetje.
Ja. Dus jullie zijn er allebei eigenlijk door toevallige of voorzienende omstandigheden mee in contact gekomen en er dan verder in betrokken geraakt.
Ja.
Ja, nu, de naam Marguerite is al een paar keer gevallen, de boodschappen van Jezus. Het is misschien toch wel de moment om de geschiedenis van de boodschap van de barmhartige liefde en het legioen van de kleine zielen een beetje te schetsen voor de luisteraars. Want het is dan wel wereldwijd verspreid vandaag de dag, maar toch is het ook niet door iedereen gekend, denk ik, bij ons hier in België. Wie was Marguerite? Het stond denk ik niet in de sterren geschreven dat zij het legioen van de kleine zielen zou oprichten. Hè?
Mm-hmm. Ja, dus Marguerite is geboren op 21 juni 1914. En zij is eigenlijk geboren in een fabriekswijk van Luik. Dat was dus eigenlijk echt een socialistisch milieu, waar dus eigenlijk het katholieke geloof niet beleefd werd. Dus ook de familie waarin ze geboren is, was ook een niet-katholieke familie. Zij was niet gedoopt wanneer ze geboren is, maar dan later, op haar 5 jaar, wilde ze haar toch dopen. Maar dan had haar Peter de familie ervan overtuigd van dat niet te doen. Maar natuurlijk zag zij rond haar vriendinnetjes in de klas enzovoort, die gingen hun eerste communie doen en zij... En ze leerde de catechismus, die vriendinnetjes. En zij zag dat dan en ze had daar echt wel moeilijk mee. Ze had spijt en heimwee daarnaar. En ze wist dat ze aan geen enkel godsdienstig feest mocht deelnemen, omdat ze niet gedoopt was. Maar dan is er toch wel op iemand die van de familie die ertussen gekomen is, en op 13-jarige leeftijd is ze dan toch gedoopt. En ze schrijft, ik zal hier een citaat geven uit haar autobiografie. Ze schrijft, onmogelijk de vreugde te beschrijven die mij die dag vervulde. Onderweg dacht ik voortdurend, als ik nu sterf, ga ik recht naar de hemel. Welk een geluk! Jammer genoeg, schrijft ze verder, veranderde er niets in mijn leven, ondanks de ontzaglijke genade die ik ontvangen had. Ik wist nog steeds niets af van de godsdienst. Ik had geen juist begrip van goed en kwaad, hoewel ik in het diepst van mijn hart het kwaad met al mijn krachten verafschuwde. Het feit dat ze geen juist begrip had van goed en kwaad, dat komt omdat ze in het lager onderwijs vrijgesteld was van de lessen van godsdienst. Ze is dan opgegroeid en ze werd koket en stelde de wereldse ijdelheden erg op prijs. Ze zei zelfs dat ze vreselijk verwend werd door haar ouders. Dan is ze op haar 19e getrouwd en ze stopte met werken. Ze woonde in bij haar ouders, maar haar man kon slecht over de baan met haar moeder. Er was dan in die periode, was er bij mij van christelijk leven vrijwel geen sprake. Dan kwam de oorlog en dan waren er natuurlijk al die moeilijkheden, geldgebrek, bijna niets te eten. Dan werd haar moeder ziek, een ernstige ziekte, en er was geen hoop op genezing. Maar toch, ze konden dan niet rekenen op de hulp van de dokters. Marguerite had toch nog ergens een idee van het bovennatuurlijke en haar enige reactie was dan haar toevlucht te nemen tot de Maagd Maria. En dan ging ze op bedevaart eigenlijk vlakbij, het dorp ernaast. Dus zij woonde in Roomzee en dat is eigenlijk vlakbij Chèvremont, het dorp, waar een kapelletje was waar een heel klein lieve vrouwenbeeldje stond. Dat lieve vrouwenbeeldje was bekend als een miraculeus beeldje. En ze ging dus naar dat beeldje, naar dat kapelletje, en ze hield zo echt krampachtig die tralies vast, waarachter dat beeldje stond. En dan zei ze tegen onze lieve vrouw, als gij bestaat, wilt gij dan mijn moeder genezen. En de dag erna, ja, merkte ze al dat er eigenlijk al een verbetering was in de toestand van haar moeder. En eigenlijk, ja, dat ging van beter en beter. En dan, de pijnen lieten zich nog maar bij tussenpozen voelen bij haar moeder. En dan, na een tijdje, was ze volledig genezen. Ze heeft dan nog 10 jaar geleefd. En dat heeft eigenlijk de klik gebracht bij Margriet, dat zij dan, dus eigenlijk haar bekering zich ingezet heeft. Er is nog een hele lange weg afgelegd, maar dat was dus eigenlijk toch de eerste stap. Ik ga nog even een citaat aanhalen uit haar autobiografie over een heel speciaal moment in haar bekering. Op zekere dag in 1946 vroeg ik aan een van mijn buurvrouwen me met kerstmis mee te nemen naar de middernachtmis. Ik was nog nooit naar de mis geweest. En die nacht viel me een andere gunst te beurt. Ze was van onschatbare waarde. Toen ik het kind Jezus in zijn kribbe zag, was ik onuitsprekelijk ontroerd. De hele mis door moest ik wenen. Ik kon mijn tranen niet verbergen. En mijn hart bonsde. En het kind Jezus lachte mij toe. O God, wie zou kunnen beschrijven wat dit ogenblik voor mij betekende? Hij had mij veroverd. Van dan af ging ik trouw elke zondag naar de mis. En zo, eigenlijk, heeft zij dan met die langzame vooruitgang in haar geestelijk leven en in haar bekering, heeft ze op een bepaald moment toch wel aangevoeld dat ze moest contact nemen met een priester of met een pater en dat ze moest gaan biechten. En ze heeft dan haar eerste geestelijke leidsman ontmoet, dat was pater Lambert, in 1947 was dat. En pater Lambert heeft haar dan geholpen, vooral met haar de dingen over de godsdienst bij te brengen, want ze had daar geen flauw begrip van. En zo groeide zij eigenlijk langzaamaan in haar geestelijk leven. Het heeft dan nog een hele tijd geduurd eigenlijk. Ze heeft wel bepaalde mystieke,
ervaringen.
Ja, mystieke ervaringen gehad, voordat ze eigenlijk voor de eerste keer Jezus in haar hart voelde en hoorde spreken. En dat is pas gebeurd nadat haar eerste geestelijke vader gestorven was, pater Lambert. En ze heeft dan 3 jaar lang eigenlijk geen geestelijke vader gehad. Dan is die tweede geestelijke vader is er gekomen, dat was pater Maas. En dus dat was denk ik in 1951, of nee, 1961 denk ik. Ja, dus 1961 heeft zij dus haar tweede geestelijke vader ontmoet. En die heeft daar eigenlijk toen, daar heeft ze dan tegen gezegd dat ze Jezus voelde spreken in haar hart. En die heeft daar toen gezegd van dat allemaal op te schrijven, van dus die boodschappen op te schrijven. En dat heeft zij dus gedaan. Pater Maas heeft er zich eigenlijk dus mee belast met die ook uit te geven. Dus dat imprimator daarvoor te vragen en om die boodschappen uit te geven. En ja, zo hebben wij dan eigenlijk kennis gemaakt met Margriet en met de boodschap.
En het is als gevolg van die boodschappen dat het legioen uiteindelijk is opgericht. We zullen het daar dadelijk wat meer over hebben, over die boodschappen en hoe dan het legioen uiteindelijk opgericht is. Maar het is eerst tijd voor een stuk muziek nu. En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Jo Frederiks en Anne-Marie Compernol, allebei kleine zielen, leden van het legioen van de kleine zielen, dat door Jezus zelf gewild is. Zo heeft hij het gevraagd aan Marguerite, waar we daar net al wat meer over konden horen, over haar leven en hoe zij eigenlijk dan geleidelijk aan tot Jezus is gekomen en door hem werd toegesproken. Jo, je haalde daarnet al aan dat zij dus op een bepaald moment begeleid werd door verschillende priesters en dat haar geestelijke begeleider dan eigenlijk aan haar had gevraagd om de boodschappen die ze van Jezus ontving op te schrijven. Misschien eerst die boodschappen, hoe moeten we ons dat voorstellen? Zag zij Jezus? Hoorde zij Jezus?
Ja, dus de informatie die ik er zelf over heb, dat is dat ze Jezus niet zag. Ze heeft ook wel visioenen gehad bij haar, de periode dat zij dus eigenlijk haar bekering had. Maar dus tijdens die boodschappen, terwijl ze die boodschappen kreeg, zag ze hem wel niet. Maar zij hoorde hem in haar hart spreken. Wat we daarbij moeten voorstellen, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Dat ligt eigenlijk op het mystieke vlak, maar dus dat was eigenlijk gewoonlijk de manier waarop dat zij de boodschappen kreeg.
Ja, vandaag de dag zijn er al 4 delen uitgegeven van die boodschappen. Dus het is heel wat. Ik weet niet of het voor jullie mogelijk is om een beetje de essentie of een samenvatting te geven van wat Jezus haar in die boodschappen heeft verteld.
Dus er is een boodschap waar Jezus inderdaad duidelijk zegt dat het evangeliebladzijden zijn, zo noemt hij dat. Ik zal die volledige boodschap even citeren, die is gegeven op 24 april 1969. Waarom toch zijn sommigen onder u verwonderd over mijn woorden die geest en leven zijn? Het zijn steeds dezelfde. Zijn jullie zodanig veranderd dat jullie mij niet meer herkennen? Het zijn evangeliebladzijden. Ik laat niets weg van wat geweest is en van wat is. Over de boodschap kunnen we ook in de catechismus van de katholieke kerk lezen dat geen nieuwe publieke openbaring te verwachten is voor de glorierijke wederkomst van onze Heer Jezus Christus en dat in de loop der eeuwen er zogenoemde private openbaringen waren waarvan sommige erkend werden door de kerkelijke autoriteiten. Hun rol is niet de definitieve openbaring van Christus te vervolledigen, maar te helpen in een bepaalde periode van hiervan bewuster te leven.
Dus we moeten van de boodschappen geen grote nieuwigheden verwachten, maar wel een manier waarop Jezus ons in onze tijd nabij is en leert te leven volgens het evangelie.
Ja,
de term kleine zielen, waar komt die vandaan? Is die ook door Jezus zelf gekozen?
Ja, dus Jezus heeft die term gekozen en eigenlijk kunnen we daar al iets zien van die voortzetting van de geestelijke kindsheid die Jezus ook aan Theresia van Lisieux heeft geopenbaard. Dus Jezus heeft in het evangelie gezegd, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandigen. Maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Dat vinden we bij Lucas, hoofdstuk 10, vers 21. Dus je hebt daar al het woord kleinen. En daar is dan het woord kleine ziel van gekomen. Dus Marguerite vernam die term van Jezus. En in het begin was ze daar wel een beetje teleurgesteld over. Kleine ziel, dat leek haar zo een beetje negatief eigenlijk, eerder dan positief. Haar eerste geestelijke leidsman, die had haar zo genoemd. Hij had gezegd tegen Marguerite, jij zal een kleine ziel zijn van de goede God. En daarop had Marguerite eigenlijk een beetje een negatieve reactie. Dat had haar ontgoocheld, die titel. Maar Jezus maakt er zelf een toespeling op die ontgoocheling die ze toen had, in zijn boodschap van 1 juni 1993. Denk aan de dag waarop je geestelijke leidsman deze woorden tot je sprak. Jij, je zal een kleine ziel zijn. Op dat ogenblik heb je gepruild, omdat je niet begrepen had wat een kleine ziel kan zijn, haar macht over mijn hart. Je had de mooiste titel ontvangen zonder het te begrijpen. Kleine ziel zijn in de grootheid van mijn liefde. Wat kon je daardoor al niet van mij verkrijgen?
Dus eigenlijk voor Jezus is het net een eretitel.
Inderdaad, ja. Ik heb daarnet ook de heilige Theresia van Lisieux aangehaald en haar relatie met deze boodschap. Dat is wel heel belangrijk om dit aan te stippen, omdat zij eigenlijk zelf een gebed heeft gericht tot Jezus. En dat was tussen 12 en 16 september 1896. Had zij een brief geschreven aan haar zus, die toen zuster Maria van het Heilig Hart noemde. En dat gebed luidt als volgt. O Jezus, hoe zeer zou ik alle kleine zielen op het hart willen drukken dat uw mildheid waarlijk onuitsprekelijk is. Als gij een ziel zoudt vinden die nog zwakker en kleiner is dan de mijne, al lijkt dit onmogelijk, dan zoudt gij er voor zeker genoegen in scheppen om haar met nog grotere gunsten te overladen, als ze zich ten volle aan uw oneindige barmhartigheid zou toevertrouwen. Maar waarom, Jezus, zou ik er naar verlangen uw geheimen van liefde bekend te maken? Zijt gij het zelf niet die ze mij hebt onderwezen, en kunt gij ze niet aan anderen openbaren? Ja, ik weet dat het zo is, en ik bezweer u het te doen. Ik smeek u om uw goddelijke blik te richten op een groot aantal kleine zielen. Ik smeek u een legioen zoenoffers uit te kiezen die uw liefde waardig zijn. Tot zover dit gebed. Dus in feite, als men dat gebed van de heilige Theresia van Lisieux beschouwt en de realisatie daarvan, hè, het is eigenlijk het antwoord van Jezus, ja, is eigenlijk de boodschap van het legioen kleine zielen, dus de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen,
ja,
is eigenlijk de verhoring van het gebed van de heilige Theresia van Lisieux, dat dus in 1896 geschreven is. En ja, dat is dan een de boodschap is ontstaan in 1965, dus dat is eigenlijk 70 jaar later dat dat gebed werd verhoord door Jezus.
Ja, dus we kunnen eigenlijk waarschijnlijk wel veel gelijkenissen vinden tussen de spiritualiteit van heilige Therese van Lisieux en haar kleine weg,
ja,
en de spiritualiteit van de kleine zielen.
Inderdaad.
Kunnen jullie dan, ja, misschien een beetje toelichten, de eigenheid van die spiritualiteit?
Wel, het is eigenlijk een levenshouding. Ik zie het zo als een levenshouding. En als ik zo denk aan houding, dan zie ik daar ook een dragen in. Houden, dragen. Eigenlijk, Jezus draagt u in feite in die boodschappen. En zo zie ik het in feite om het te beleven eigenlijk. Het is eigenlijk niet wij die iets doen, het is Jezus die het bewerkt in ons hart, in onze ziel eigenlijk. Als, hoe meer je die boodschappen leest, hoe meer dat Jezus uw ziel bewerkt eigenlijk naar het zijne. Want wat ik eigenlijk altijd zo mooi vind, dat is, God de Vader heeft ons geschapen. En dat is maar met één doel. Dat is dat wij voor eeuwig bij hem zijn, in zijn liefde eigenlijk, voor eeuwig. En dat wij door het sacrament van het doopsel daar kunnen toe behoren. Maar daar is een hele weg naartoe. Eigenlijk ons leven hier is een bedevaart, zie ik als een bedevaart. Het is eigenlijk een bedevaart dat Jezus ons schenkt in zijn barmhartige liefde. En als je elke dag die boodschappen leest, een boodschap, of één of twee, ga Jezus je ziel bewerken om eigenlijk in die bedevaart te kunnen doen in heel je leven. En dat is eigenlijk wat Jezus wil. Van Jezus zegt bijvoorbeeld ook op 8 maart 1967. Daar mijn boodschap gebaseerd is op de liefde, kan ik u enkel over liefde spreken. Dus dat boodschap had in feite alleen maar over liefde. Van ik vraag me af hoe dikwijls dat woordje daar zou in voorkomen. We zouden niet kunnen tellen, denk ik, hoeveel keer dat in voorkomt. Maar het komt, als je daarin leest, voel je een enorme grote mildheid. Een mildheid, een barmhartigheid. Dat zelfs als je, ja, zou een grote, grote zondaar zijn, en je leest toevallig een boodschap, dat ik zeker ben dat je de mildheid en de barmhartigheid van Jezus zou aanvoelen. Het is echt een Jezus wil eigenlijk iedereen redden. Hij vraagt ook aan de kleine zielen. Ik heb kleine zielen nodig om de wereld te redden. Hij zegt het ook. Wij moeten helpen om de zielen te redden, om de zielen terug naar God de Vader te brengen. En deze boodschappen doen dat. Dus ze moeten eigenlijk bekendgemaakt worden. Jezus vraagt het ook. Hè? Deze morgen, ik zei het nog aan Joke deze morgen, ik zag er een beetje tegenop zijn interview. Ik zie daar echt tegenop. En ik sloeg het boek open, deze morgen in mijn gebed. En het eerste wat ik las was, hoe zou de boodschap nu mijn glorie kunnen dienen als ze niet bekend was? Dus wij moesten hier zijn vandaag, Joke, dat is zo. Maar Jezus wil ze bekendmaken voor één doel. Het is zijn liefde. Zijn liefde die alle zielen naar God de Vader wil brengen. Want God de Vader heeft zijn woord gestuurd naar de wereld eigenlijk. Hij heeft de blijde boodschap gestuurd. Zijn woord is Jezus Christus. En dat woord, Joken heeft het al gezegd, deze boodschappen, je zegt, het is eigenlijk een uiteenzetting, een begeleiding van de blijde boodschap, de boodschappen hier. Dus als wij daarin lezen, lezen we eigenlijk een uitbreiding van de blijde boodschap. Als je daarin leest, is het eigenlijk alleen maar liefde dat je leest. Ook al kan het gebeuren dat Jezus u terecht wijst, ook in boodschappen. Maar het is altijd met een grote mildheid. Het is niet zoals de wereld terecht wijst. Dat is een totaal andere wereld. Jezus' liefde is niet van deze wereld. Het is echt een bovennatuurlijke wereld. Dit boek is bovennatuurlijk. Het is echt het is zijn woord die in zijn mildheid en zijn barmhartigheid in uw hart geprent wordt en bewerkt wordt. Uw hart wordt bewerkt. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ja, Jezus geeft dat. Nee, hij bewerkt het in u. Hij doet het zelf. Maar wij kunnen niets. Hè. Wij kunnen niets. Maar als wij lezen, zien wij ook wat Jezus soms vraagt ook, ja, ik kan dat niet, ik ben daar niet toe in staat. Maar we moeten dan maar zeggen aan Jezus, en Jezus gaat dan bewerken. Ja, het is zo, soms zo eenvoudig. Wij moeten absoluut niet naar speciale dingen zoeken of uitzien. Nee, Jezus is heel eenvoudig, omdat hij tot de kleinen spreekt. Daarom is het ook kleine zielen. Jezus gaat geen grote uiteenzettingen doen. Alles is in zulke eenvoud. Een goddelijke eenvoud, zo kan ik het noemen. Deze zijn goddelijke boodschappen, gegeven in een goddelijke eenvoud van mildheid, van barmhartigheid, van een liefde dat we in de wereld niet kunnen tegenkomen. Ik zal het zo zeggen. Zo zie ik het.
Ja. Want het zijn de boodschappen die Jezus richt tot Margarit. Maar ik denk dat we ze ook wel mogen lezen als gericht tot iedereen die
absoluut,
het leest. Hè?
Absoluut. Ja. Van heel vaak gebeurt het, zoals ik deze morgen ook had, als je met problemen zit of zo, dat je een antwoord zult krijgen in de boodschappen van Jezus. van Jezus liefde, waarom zou je geen antwoord geven als je moeilijkheden hebt en als je het boek opent? Ik zeg dikwijls aan mensen, slaat het boek open. Ja. Jezus heeft antwoorden. Ook al is het heel verdrietig wat je meemaakt, zelfs in de vreugde, in alles, hij heeft antwoorden. En het zijn goddelijke boeken. Het zijn goddelijke boeken. Ik zou ze aan iedereen willen aanbieden, eigenlijk, omdat ze zulke impact hebben op uw geestelijk leven. Ze leiden u, en niet alleen ze leiden u, maar Jezus bewerkt u. Het is een levenboek, en Jezus speelt er ook. Dit boek is een levenboek, het is een levenboek, het is echt levend. Het is levend. Van ons echte leven is het geestelijke leven. Het is niet het leven van deze wereld hier, hè? Maar het is het geestelijke leven wat je ervaart in de geest samen met Jezus, die eigenlijk onze bedevaart is om voor altijd dan na onze dood in de grote vreugde dat we niet kunnen voorstellen wat de hemel is. Ja, zo is het. Zo is het.
En voor jullie beiden persoonlijk, Anne-Marie zegt, het is een levend boek. Het vormt ons om, als we erin lezen. Jezus vormt ons om. Is dat ook wat jullie hebben mogen ervaren? En wat is er, of nog steeds ervaren, en wat is er bij jullie eigen geestelijke leven vooral veranderd of getransformeerd door de barmhartige liefde?
Doordat ik de boodschap al vrij jong heb leren kennen, heeft dat natuurlijk echt een stempel gedrukt op mijn geestelijk leven. Zoals ik ook al zei in het begin, daarvoor had ik eigenlijk nog geen geestelijk leven op die jonge leeftijd, maar dan later, door de boodschap regelmatig te lezen, er zijn ook wel periodes geweest dat ik dat eigenlijk het boek eigenlijk heel weinig ter hand nam om erin te lezen. Maar nu sinds zekere tijd toch al lees ik er dagelijks in. Maar het is ook gewoon door wat Jezus ons daar ook in leert. De wijze waarop we eigenlijk met de dagelijkse beslommeringen, de dagelijkse kruisjes die we tegenkomen. Iedereen komt wel dagelijks kruisjes tegen, tegenwerking, tegenkantingen, lijden zelfs, pijn, lichamelijke of geestelijke pijn, om daarmee te leren omgaan. Dus dat is vooral wat mij in de boodschap het meeste, waar ik het meeste steun in vind, hoe Jezus eigenlijk ons leert om daarmee om te gaan. Vooral dus het opdragen van al die tegenkantingen, het lichamelijke en geestelijke lijden, dat heel veel vrucht voortbrengt voor onszelf, maar ook voor anderen. Ook is het een soort van uitwoedend lijden als we het opdragen. Als we het niet opdragen, dan blijft dat zonder vrucht of toch minder. Het zal minder vrucht voortbrengen. Maar als we het weten op te dragen, dan zullen we ook merken dat het gemakkelijker te dragen is, omdat we het samen met Jezus dragen. Jezus nodigt ons uit om het met hem te dragen. Hij zegt ook ergens in de boodschap dat hij eigenlijk altijd, als we zoiets lijden meemaken, dat hij eigenlijk altijd het grootste deel daarvan draagt. Wat toch eigenlijk wel spectaculair is als je het zo ziet. Ergens is de boodschap een vade mecum, om het zo te zeggen. Een boek dat ons begeleidt in ons geestelijk leven, in al onze wederwaardigheden, hoe klein ook, leren wij dat daarmee om te gaan. We zien dat ook door het leven van Margriet zelf, want Margriet spreekt heel dikwijls over zichzelf, omdat zij heel veel heeft geleden. Hoe meer ik lees in die boodschappen, hoe meer dat tot mij doordringt dat zij eigenlijk heel veel heeft geleden. Zij had op het einde van haar leven had zij zware artritis, heel pijnlijke artritis. En ook de ziekte van Crohn, want zij at praktisch niets. Ook zo de laatste decennia van haar leven, de laatste tientallen jaren van haar leven, at zij bijna niets. En telkens had ze toch iets, moest ze dat enorm uitzweten. Dan had ze enorm veel pijn. Heel dikwijls zegt ze in de boodschappen, ik kan niet meer, Jezus. En toch geeft Jezus haar de kracht. Hij zegt dan, geef u over, vertrouw op mij, zegt hij dan. Want hij, in feite komt het daar allemaal op neer dat wij zonder Jezus niets kunnen. Dus dat komt ook heel erg uit de boodschap naar voren, dat wij zonder Jezus niets kunnen. En dus dat alles wat we tegenkomen altijd aan Jezus zelf moeten overgeven en dat we voor alles wat we te dragen hebben altijd Jezus hulp moeten inroepen. Niet alleen Jezus, maar ook onze lieve vrouw, ook Maria. In de boodschap zijn er niet zoveel plaatsen waar onze lieve vrouw spreekt, maar ook zij heeft een heel belangrijke rol daarin, zowel als Jezus, waar wij dus eigenlijk onze toevlucht kunnen nemen in moeilijke omstandigheden en waar wij ook, als wij echt vertrouwvol bidden en alles van Jezus verwachten, zoals eigenlijk een klein kind alles van zijn ouders verwacht en volledig zich overlaat aan zijn ouders, zo is het voor een kleine ziel de opdracht en ook dus de hulp die Jezus ons geeft en waar wij eigenlijk ook moeten naartoe gaan. Telkens dat het moeilijk is, maar niet alleen als we het moeilijk hebben, maar ook in vreugdevolle momenten, moeten wij deze vreugdevolle momenten delen met Jezus. Hij wil eigenlijk echt ons leven meeleven. Hij wil ons leven delen.
Ja, van wat jullie beiden al vertellen, nederigheid, maar geen nederigheid die ons neerdrukt, maar die ons juist vertrouwelijk doet omgaan met Jezus en alles van hem doet verwachten.
Inderdaad, ja.
Ja. Het is eigenlijk een intiem samen zijn met Jezus. Van Jezus vraagt het in feite. Het één wat je moet doen, is bij mij blijven. En als we bij Jezus blijven, blijven we ze in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, en de werk door u. Want het is dan Jezus die bij u is, die altijd bij u is. Wij zijn zwakke mensen, wij geraken niet altijd tot zo'n punt, maar Jezus bewerkt ons. Dat geeft niet dat we daar niet geraken. Jezus bewerkt ons. Het is gewoon bij hem blijven. Dat is eigenlijk, want dan blijf je bij zijn liefde. Het is eigenlijk, ja, ons laten liefhebben door hem, ik zal het zo zeggen. Ons laten bewerken door hem, daar wij toch niets kunnen. En wie kunnen we nu beter hebben om ons te laten bewerken? En het is Jezus, hè? Om dan later eigenlijk bij God de Vader in de hemelse glorie te mogen zijn. Want we mogen eigenlijk God de Vader zo danken dat hij ons geschapen heeft. Hè? Dat hij ons geschapen heeft met de reden om altijd bij hem te zijn. Het is er maar één reden daarvoor, om altijd bij hem te zijn. We zouden dan iedereen moeten zeggen, kijk, dat is de reden waarom je hier op aarde bent, hè? Die liefde dat Jezus wil tonen in die boodschappen, die weg om daar te geraken. En Jezus zegt het ook aan Marguerite, zeg hun dat ik liefdevol, ongeduldig op allen wacht en dat ik hen allen roep om deel uit te maken van het legioen kleine zielen. Ik vraag hun enkel een weinig edelmoedigheid en veel liefde. Van Jezus weet dat we niet veel moedigheid hebben. Hè. Maar kijk, ik kijk daar al naar. Jezus kijkt daar niet naar. Moet gewoon bij hem zijn. En, ja, en vaak ook, hij vraagt dat ook heel vaak in de boodschap. Hè. Zeg vaak, ik heb u lief. Hè? Als je iemand heel lief hebt, zeg je dat ook vaak. Oh, ik zie tussen haar. Hè? Ik zie haar. En wel, we moeten dat vaak ook aan Jezus zeggen in ons hart. Ik zie het tussen haar, ik zie het tussen haar. Ik wil altijd bij je blijven. Ook al weet je dat er veel momenten zijn dat je weer weg bent. Maar Jezus is nooit weg. Wij zijn weg, maar Jezus blijft altijd. En dat is het belangrijkste. Hè? En je weet dat wij vaak eens weg gaan. We zijn kinderen, hè? We zijn kleine kinderen. Maar Jezus blijft bij ons. En alleen maar het weten, bij hem blijven. Dat is het bijzonderste, zie ik. Ja.
Ja, want een beetje edelmoedigheid en liefde, maar ja. Een kleine ziel gaat toch ook een concreet engagement aan, hè? Er is toch een dagtaak, hè?
Mm-hmm. Ja.
Ja, inderdaad. Dus de dagtaak van een kleine ziel heeft Jezus zelf gegeven op 5 december 1967. Ik zal die dus even voorlezen. De dag als een offer opdragen voor de paus en tot zijn intenties. Voor de kerk, voor al de priesters, voor de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Voor hen die lijden en als eerherstel voor de grove beledigingen die mijn goddelijk hart en het smartvol en onbevlekt hart van Maria zozeer kwetsen. Ik nodig elke ziel uit tot het volle en edelmoedige gevecht tegen het egoïsme dat in ieder van ons leeft, tot een grote naaste liefde. Verspreiding van het rozenhoedje, daarmee zullen talrijke genade verworven worden voor de kerk en voor de priesters. Het gebed wordt aan iedere ziel overgelaten volgens zijn mogelijkheden. Verwaarloos het niet zonder ernstige reden, want het is een zeker middel tot heiliging en tot kennis door de kracht waarmee het uw zielen bekleedt. Dat alle kleine zielen zich met liefde en grote ijver verenigen rond deze intenties. Denk dikwijls aan uw God met vurig verlangen, ten einde een blijvend contact tussen hem en u in stand te houden. Geef u volledig over aan mijn wil. Heb vertrouwen in mij. Dit is de regel die zal moeten geëerbiedigd en toegepast worden door iedere kleine ziel die haar juk opneemt en dit is licht en zacht voor de edelmoedigen, geloof mij. Tot daar die boodschap over de dagtaak van een kleine ziel en ik wou er nog aan toevoegen. Het is inderdaad zo dat Jezus heel erg de nadruk erop legt bij Margriet en bij Margriet, dat is niet alleen bij haar, maar bij alle kleine zielen, dat we daaraan trouw moeten blijven aan het gebed. Dus het kan zijn dat we ons op een bepaalde dag zeggen, oh man, nu ga ik het eens overslagen of oh, ik heb er niet veel zin in. Maar als je de boodschap leest, Jezus vindt dat juist het belangrijkste. Het is alsof ook, zoals u Annemieke zegt, zoals twee verliefden die eigenlijk een dagelijkse afspraak hebben. En bij Jezus is dat ook zo. Jezus heeft gevraagd van ons om toch tenminste ergens een ogenblik of toch een 5 minuutjes of 10 minuutjes of een half uur echt bij hem te zijn. Dus ons in gebed bij Jezus te vervoegen. Dat gebed mag bestaan uit om het even welk gebed, maar het rozenhoedje is eigenlijk het gebed dat hij ook ergens in de boodschap zegt dat zijn favoriete gebed is. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat door omstandigheden, door tijdsgebrek of zo, wij dat daar niet aan toe geraken. Maar toch is het dus belangrijk dat wij toch enkele ogenblikken dagelijks bij hem verwijlen. Ja, gewoon eigenlijk, zoals elke relatie, moet er een contact zijn. En dus zeker bij onze relatie met Jezus is dat zeer belangrijk. Dus ja, dat is wat betreft die dagtaak. Dus het staat daar dus ook duidelijk in dat het gebed belangrijk is en dat Jezus ook zegt dat we het niet zonder ernstige reden mogen verwaarlozen.
Ja. En Jezus spreekt ook van het gebed van het hart. Hij houdt enorm veel van het gebed van het hart. Ook wat er in ons omgaat. Wil hij weten, want Margriet zei ook eens aan Jezus, ja, maar jij weet toch alles, waarom moet ik dat zeggen? En toch wou Jezus dat je het uitspreekt, want dat is zoals een heel klein kindje tegenover zijn mama of zijn papa. Als het moeilijkheden heeft, gaan ze zijn papa of zijn mama en het zegt het. En dan, de mama staat al direct klaar, of de papa, om het te helpen, eigenlijk. Ze staan al klaar, maar ze willen toch dat hij het zegt. Hè? Het kindje zegt het eerst. En Jezus wil dat ook. En dat is een beetje het gebed van het hart, wat we meemaken op dat ogenblik of dat ogenblik, of dat we het kunnen uitspreken bij Jezus. Maar het geduld daar spreekt hij ook vaak over, het geduld hebben. Want zijn tijd is niet onze tijd. En vaak vragen we iets, hè, en mensen willen direct. Maar nee, zo werd Jezus niet. Want het zou kunnen zijn, als je het nu direct krijgt, dat het niet vruchtbaar is. Hè? Of dat je misschien in andere zaken zou vervallen. Hè? Maar het is eigenlijk heel goed, zoals Joke zegt, dagelijks een tijdje uit te nemen om eigenlijk met uw hart helemaal bij Jezus te zijn. Bij hem te zijn, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Om zijn liefde te ervaren eigenlijk, en u te laten liefhebben. Ja. Want het is zo, door die ervaringen van zijn liefde, dat wij ook naar andere mensen kunnen gaan met liefde. Van wat is onze liefde om naar andere mensen te gaan? Dat is niets. Maar als wij ons laten liefhebben door Jezus, leert hij ons, zelfs zonder dat we het weet, hij bewerkt ons om dat door te geven aan andere mensen eigenlijk. Op bepaalde momenten dat ik bepaalde mensen ontmoet, soms mensen die je helemaal niet kent, maar door één woordje soms dat je iets kunt veranderen of mensen kunt blij maken door een groet of zo, of ik weet niet wat. Het is een bij Jezus zijn en je laten bewerken, je laten beminnen. Dat zijn die boodschap, ja.
En naast dat dagelijks gebed van het hart, zijn jullie beiden ook betrokken bij een eilandje van heiligheid. Dat is ook een manier eigenlijk om de kleine zielen te verenigen in gebed, denk ik.
Ja.
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 Het is eigenlijk in de verschillende bisdommen dat er van die eilandjes van heiligheid aanwezig zijn. Zijn er voorwaarden om zich aan te sluiten bij het legioen van de kleine zielen? Want wellicht zullen er wel mensen zich aangesproken weten door de mooie boodschap die jullie vandaag zijn komen bekendmaken.
Dus er zijn in alle Vlaamse bisdommen, praktisch alle Vlaamse bisdommen, zijn er eilandjes van heiligheid. Dus die komen normaal gezien maandelijks samen, niet allemaal op dezelfde dag, maar dus ieder eilandje heeft zijn bepaalde dag waarop ze samenkomen. De eilandjes zelf, iedereen mag daar gewoon bij aansluiten. Er is geen speciale formule om uit te spreken. Wat er wel wordt gevraagd, maar dat verschilt zo'n beetje van land tot land. Vooral in de Zuid-Amerikaanse landen, waar het legioen vertegenwoordigd is, wordt er in de eilandjes bij iedere bijeenkomst een soort van gebed uitgesproken. Dat is een opdracht, een acte van overgave en trouw aan de barmhartige liefde, die Jezus op een bepaald moment heeft gevraagd aan Marguerite om die uit te spreken. En dat was op 16 juli 1966, op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Dus die acte van overgave, die wordt in de eilandjes van heiligheid die zich bevinden in de Zuid-Amerikaanse landen, praktisch bij iedere bijeenkomst van dat eilandje van heiligheid uitgesproken. Hier in België is het eigenlijk meer de gewoonte dat wij dat jaarlijks uitspreken. En dat is dan ook in de buurt van die datum, 16 juli, omdat die akte samen, dus heel het eilandje, uit te spreken. Nu, in feite is het ook zo dat wanneer er mensen bij een eilandje van heiligheid zich aansluiten, dat zij, als ze trouw elke dag of elke maand komen en dan na een jaar ook deze akte van overgave en trouw aan de barmhartige liefde uitspreken. En ik zal die even voorlezen. Mijn God, voor u neergeknield, in tegenwoordigheid van uw lieve moeder en van het hemelse hof, beloof ik plechtig u trouw te zijn. Vol vreugde bied ik uw barmhartige liefde mijzelf als zoenoffer aan. Laat de vlammen van uw heilige en heiligende liefde mij verteren. Help mij, want ik ben zo zwak. Help mij, God, om de belofte die ik vandaag doe, ook te houden en steeds te uw beschikking te staan, waar of wanneer u me roept. En mocht het nodig zijn, God, herinner mij er dan aan dat ik opgehouden heb van deze wereld te zijn, om voor nu en altijd één te zijn met u. Ik schenk u al wat ik bezit en al wat ik ben. Heel en al en onherroepelijk schenk ik u mijn wil. Laat uw genade mij de kracht verlenen om trouw deze gelofte, die ik vandaag voor u afleg, gestand te blijven. Amen.
Jo en Annemarie, ik wil jullie heel hartelijk bedanken om aan ons en aan onze luisteraars de boodschap van de barmhartige liefde en het legioen van de kleine zielen wat meer bekend te maken. Het is een verlangen van Jezus zelf dat de boodschap meer bekend wordt. Jullie hebben zelf ook Marguerite nog mogen ontmoeten bij verschillende gelegenheden. Het is misschien wel mooi om daarmee af te ronden welke indruk zij op jullie heeft gemaakt.
Vroeger was het zo dat wij een jaarlijkse internationale bedevaart hadden. Dus er werd een grote tent opgesteld op een weide dichtbij het centrum van het Legioen Kleine Zielen dat zich bevindt in Chèvremont. En natuurlijk ook, dat gaat nog altijd door, gingen we met de groepjes van de bisdommen apart ook nog eens jaarlijks naar Chèvremont. En er was, in het begin was het zo dat Marguerite eigenlijk niet naar die bijeenkomsten kwam. We zagen ze niet. En er werd dan ook gezegd van, ja, Jezus verlangt van haar dat zij verborgen blijft. Maar op een bepaald moment heeft Jezus haar toch duidelijk gemaakt dat zij moest naar buiten uitreden. En dat zij ook moest spreken voor de kleine zielen die er kwamen. En inderdaad, dan was dat zo. Dus op een bepaald moment, ik kan u niet meer, het jaar niet meer zeggen. Was dat begin jaren 80 of ik weet het echt niet meer. Kwam zij dus ook naar die internationale bedevaart. Naar die bijeenkomst in de tent, waar dat dan in het begin zelfs 4000 mensen naartoe kwamen. Er waren veel Duitsers, Fransen. Walen en Vlamingen natuurlijk. De Vlamingen waren ook heel goed vertegenwoordigd en de Nederlanders. En dan hield zij ook een toespraak. Ook als we in het centrum zelf, in de conferentiezaal, samenkwamen, dus met de kleinere groepen, dan was zij daar ook aanwezig en sprak zij ook voor de kleine zielen. En ik vond, zij was eigenlijk een heel vreel dametje zo. Ze sprak Frans en ze kon ook heel goed haar woord doen. Maar soms, ze was ook temperamentvol. Soms kon ze toch ook wel, hoe moet ik zeggen, vurig uit de hoek komen zo. Maar als ze dan vertrok, dan was ze zo een en al, hoe moet ik, smile. Zo, ze lachte dan zo. En ze was zo vriendelijk. Je zag dat dan ook aan haar ogen. Ze had zo echt zo... In haar ogen kon je eigenlijk bijna de ogen van Jezus zien. Zo'n zachtheid dat ze uitstraalde.
Jezus heeft ook haar de titel gegeven. Hè? De glimlach van God heeft ze gegeven. Hè? La sourire de Dieu, kreeg ze van. En dat was eigenlijk zo. Zij glimlachte altijd, alhoewel dat ze enorm veel leidt. Van haar geestelijke leider, Père Yves Le Grain, heeft me ooit gezegd. Het is maar na haar leven dat we zullen weten hoeveel ze geleden heeft. Maar geen dag ging voorbij zonder ze heel zwaar moest lijden. En toch zag je dat niet aan haar. Ze was een en al glimlach. Maar ze kon ook heel doordringend naar je kijken. Ze had heel grote zwarte ogen, zo. Dat herinner ik toch nog. Want het is eigenlijk zo. Ik had een boek, maar dat hem elke dag opensloeg. Ik sloeg hem open op een boodschap die zei, ik heb hier zoveel genade in mijn kapel om te geven. En zo weinigen zie ik in mijn kapel. Het komt daarop neer, het is niet deze. En de volgende dag, ik doe terug het boek open. Tot 3 dagen na elkaar had ik dezelfde boodschap. En ik vond dat zo raar. En ik had medelijden en ik zei aan Jezus, ik zei, wel Jezus, ik beloof vanaf nu kom ik elke maand u bezoeken. En ik heb dat van 91 tot nu, toen ga ik elke maand eenmaal naar Chèvremont. Dus ik heb heel vaak bij Marguerite gezeten. Ik moest dan altijd met haar. Zij wou dat ik na de mis met haar en Père Yves Le Grain in de keuken kwam om een potje koffie te drinken. En zij kon zo heel doordringend naar u kijken soms ook. En het was een en al glimlach. En toch wist je dat ze heel veel leed, maar ik kon het eigenlijk niet zien. Ze toonde het helemaal niet. Op dat moment dat ik daar mocht zijn bij haar, was ze altijd... Ik ging altijd met een alleluia naar huis. En niet alleen daarom, maar ook de kapel. De kapel van de Barmhartige Liefde. Ik heb het nu nog altijd, als je daar bent, is dat zulke rust, zulke ja, vrede en vreugde. Ik kom altijd naar huis in een alleluia-sfeer. Zo. Maar een rust, nu van, oh, maar heel diepe vreugde, ik zal het zo zeggen. Het is een genadeoord. Jezus zegt het ook, hè, dat hij heel veel genade geeft in dit oord. Het is een hemels oord. Het is het oord van zijn barmhartige liefde.
Ja. En in ons eigen land eigenlijk. Hè?
En in ons eigen land. Het is daarom dat Jezus zo triest was dat er zo weinig mensen kwamen. En
De tijd zit er helaas op.
Ja.
Anne-Marie en Jo, heel hartelijk bedankt. Ik kan ook wel meegeven aan de luisteraars dat er ook een van de boeken van de boodschappen is ingelezen en nog altijd te beluisteren valt op de website van Radio Maria voor mensen die daar misschien kennis mee willen maken. We plaatsen zeker ook een link naar jullie website van het Legioen van Kleine Zielen, zodat mensen de verschillende eilandjes van heiligheid kunnen opzoeken als ze zelf zouden willen kennis maken of deelnemen. Legioenkleinezielen.be. Ja, dan wens ik jullie heel veel vreugde toe, hè, met dat mooie werk dat jullie doen in het verspreiden van deze boodschap en met de eilandjes van heiligheid. En tot heel binnenkort op de radio.